En we zongen met hem vanmorgen weer apart aan, maar dat was vanmorgen voor de dienst, dat vond ik zo leuk. Ik wil het toch even vertellen. Er komt een klein meisje, komt naar mij toe en die gaat vlak voor me staan en kijkt zo omhoog en zegt: u gaat lopen. Zo lief. Ik zeg: ja. Ik zeg: maar hoe weet je dat dan?
U heeft witte kleren aan.
Dat was zo'n mooi moment. Ik denk: ja, heer. Voor de mond verkeren.
Ja.
En dat is, ik vond zo, ik denk, vertel het toch even. Het zijn leuke knipoogjes van de Heer. Het woord, Marinus.
Ja.
Vader in de hemel, dank u wel dat u Marinus deze week heeft geleid om de woorden te spreken die vanmorgen tot ons zullen komen. Heer, we bidden dat dat niet zijn eigen woorden zijn, maar dat het uw woorden zijn, Heer. En ik bid dat u hem de vrijmoedigheid geeft om te spreken, om de dingen te zeggen zoals u het hem gegeven heeft. En Marius, wees zo gezegend met de liefde en de kracht van onze God en Heilige Geest. Amen.
Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Ik vouw even de papieren uit, maar ik weet niet of ze nodig hebben. Maar ik heb een PowerPoint gemaakt voor de tweede keer. Het is een beetje onwennig, want ik hoorde vanmorgen dat mijn lettertype te klein was, want dan kunnen ze achter in de zaal niet lezen, dus mocht dat zo zijn, sorry, dat is onwennigheid. Maar ik denk nou, ik schrijf het dus gewoon lekker op een PowerPoint, de teksten. Het gevaar is dat je er een beetje aan vast zit, dat je eigenlijk niet aan de volgorde onderuit kunt, maar ik ga het toch proberen om me te laten leiden door Gods Geest. Ook in deze dingen, ook al heb ik het opgeschreven. Alle teksten komen uit dit boek. De Bijbel, Gods woord. En ik ga het nou niet direct openen, alhoewel, ik ga het wel openen. Ik leg het vast neer bij Genesis 6. Daar komen we straks op uit. Maar ik wil beginnen met een tekst uit Hebreeën. Ik heb de PowerPoint genoemd Veilig in de Ark van God. Ik zat een beetje te worstelen met die titel. En denk, ja, is de titel al zo belangrijk? Ja, het zegt iets. Titel, denk ik. En dat moet een passende titel zijn. Het had ook bij kunnen staan. Een nieuw begin. God maakt een nieuw begin. Of redding door de ark. Van Noach. En daar gaat het om. Ik heb een tekst uit Hebreeën. 11, vers 5 tot 7. En daar staat. Door het geloof werd Henoch weggenomen. Opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dan gaat het niet omheen nog, deze preek om het zo maar te zeggen. Het gaat om Noach en die komt daarna. En dan staat in vers 7, door het geloof heeft Noach... Toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Waarom heb ik Henoch erbij gezet? Henoch wandelde met God. Dat kun je vinden in Genesis 5, vers 22. Daar staat heel duidelijk, Henoch wandelde met God. Dat is belangrijk, want God wil wandelen met ons. Hier staat dat Henoch wandelde met God, maar God neemt eigenlijk het initiatief. Je wil wandelen met u en met mij. Voor de zondeval wandelde hij in de hof met Adam en Eva. Dat was een relatie. Dat was een band. Daarna werd die band verbroken na de zondeval. Maar God wil wandelen met u en met mij. Daarom heb ik deze twee dingen erbij gezet. Henoch wandelde met God. En door zijn wandelen met God, door zijn intieme relatie met God, wist hij al wat er ging gebeuren. Hij noemde zijn zoon Methusalem. En die naam betekent, na hem gebeurt het. En wat gebeurde er na Methusalem? Toen kwam de zondvloed. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dat gebeurt in de tijd van Noach. Door de band met God wist Henoch wat er ging gebeuren. En Methuselem, je hebt dat spreekwoord, je is zo oud als Methuselem. Dat ken je wel. Dat geeft wel weer dat God dat oordeel maar uitstelde. Het geeft iets weer van het geduld en het verlangen van God om te zegenen. Om barmhartig te zijn, genadig te zijn. En dat is het karakter van God. God is een barmhartige en genadige God. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar uiteindelijk komt dan het moment van Noach. En geloof is de rode draad van de hele prediking, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we naar Genesis 6. Oh, ik moet even nog wat zeggen. Daar moest ik aan denken. Wandelen met God. God nodigt u uit om met God te wandelen. En niet alleen u, maar de hele wereld. Dat is gek, hè? Dat hij de hele wereld kent. Maar hij kent de hele wereld. Ook in de tijd van Noach wilde God met iedereen wandelen. Maar weet je wat er gebeurt als God nou bij iemand aanklopt? Bijvoorbeeld iemand uit deze tijd, uit Nederland. Dan is in de meeste gevallen is de reactie zo van, oh, wandelen met u? Of wandelen met jou? Oh joh, ik heb geen tijd. Ga lekker alleen wandelen. Ga lekker alleen wandelen. Dat is vaak de houding ten opzichte van God. En dat was ook in de tijd van Noach. Als we het gaan lezen in Genesis 6, vers 5 tot 8. Staat er al. Kunt u het lezen achterin? Hoor. Toch wel? En er staat, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar, één lichtpuntje. Noach vond genade in de ogen van de Heere. Noach was een rechtvaardig en oprecht man onder al zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Wat zegt dit stuk nou over God zelf? Over het geduld van God, over het karakter van God. Als je dit zo op je in laat werken, dan heeft God gewacht met het oordeel. Tot er maar één rechtvaardige over was. Noach was de enige die rechtvaardig was in de ogen van God. De enige van heel die tijd, van heel die wereld, die wandelde met God. Nou, dan moet je geduld hebben. En God kreeg berouw ervan dat hij de mens had geschapen. God had geduld. En ik loop nu wat vooruit op de sheets. Hij zag de slechtheid van de mens. En hij had het op een gegeven moment het plan om een nieuw begin te maken met Noach. En de oude wereld werd veroordeeld. En dat klinkt zwaar. En dat is het ook. En God had er ook moeite mee. Hij heeft gewacht tot er één rechtvaardige over was. Dat was Noach en zijn gezin. En dan geeft hij Noach de opdracht om een ark te gaan bouwen. Dus nu loop ik wat vooruit op wat er komen gaat. Hij geeft de opdracht aan Noach om een ark te bouwen tot de redding van zijn gezin. En van een deel van de schepping om een nieuw begin te kunnen maken. En die bouw, dat was niet zomaar iets wat heel snel klaar was. Dat was een hele tijd. Dat Noach erover deed. Hij moest bomen gaan hakken. Hij moest het in elkaar gaan zetten volgens het plan van God. Het was een groot gevaarte. Een groot gedeelte van de schepping moest erin. Voedsel moest mee. Dus hij heeft er een hele tijd over gedaan. En dan, die ark werd gebouwd, zoals ik dan de omschrijving van de commentaren mag lezen. Zomaar in een gebied waar geen water was. Geen rivier, geen zee. Het is eigenlijk gekke werk geweest. Waarom ga je nou een ark bouwen, midden in de woestijn, om het zo maar te zeggen? Dat was omdat God een prediking had voor de omgeving, voor zijn tijdgenoten. Dus God geeft nog een uiterste kans. Hij predikt tot de mensen. Er komt een oordeel over deze wereld. Maar weet je, we lezen nergens in de Bijbel dat er een bekeerling was. Niemand. Niemand bekeerde zich tot God. Noach bleef alleen, stond alleen met God. En dan komt er nog een kans. Want verderop lezen we dan in de geschiedenis van Noach. dat de dieren in de ark moesten. Ik stel me dat zo voor, er komt een hele optocht van dieren. Twee en twee, mannetje en vrouwtje. Die komen zo uit de hele omgeving naar de ark toe. En ze gaan de ark in, uit zichzelf. Noach hoefde daar niks aan te doen. Ze kwamen tot Noach en ze gingen de ark in. En dan moet je je voorstellen dat er een grote optocht tot Tiel komt. Uiteindelijk naar de ark. Laten we dit dan maar nemen als de ark. En de mensen zien het allemaal. Ik zou onder de indruk zijn. Maar ook daar lees je niet dat er iemand tot geloof komt. Iemand tot bekering komt. God is een God van nieuwe kansen. Van geduld. God houdt van mensen. En in de volgende sheet. In 2 Petrus 3 vers 9. Dan gaat het over de wederkomst van Christus. En dan zegt Petrus. Het zal zo zijn in die dagen als in de dagen van Noach. En de mensen zullen spotten over de wederkomst van Christus. Hij komt hier wel terug. Ah joh, dat mijn flauwekul. Maar God wacht met de wederkomst van Christus. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Dat is het hart van God. Dat is het hart van God. Hij wil iedereen redden. En die redding is in Jezus Christus. Wat zegt dit stuk nou over de vorige sheet? Maak dat even terug. Wat zegt dit stuk nou over Noach? In vers 8 staat, Noach vond genade in de ogen van de Heere. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Hij was de enige van die tijd. Stel je voor dat ik de enige gelovige zou zijn. Of u. Of iemand anders in deze zaal. Dan zou je eigen ontzettend eenzaam voelen. Met wie moet je praten? Over de dingen van God. Het is soms wel moeilijk in een huwelijk. Als je man niet gelooft of je vrouw niet gelooft. Om dan je eigen staande te houden. Laat staan als de hele wereld God afwijst. En jij alleen God wil volgen. Je zou kunnen zeggen dat Noach een soort bloempje was op een vuilnisbelt. Denk hard. Maar zo is het geestelijk gezien. In de ogen van God. Maar dat bloempje, dat valt des te meer op. Noach viel op in de ogen van God. Hij was eenzaam, maar hij was niet alleen. Want God was met hem. Hij wandelde met God. En God wandelde met hem. Dat is ook de reden waarom God zijn plannen aan Noach bekend gaat maken. Zoals je ook aan Abraham zijn plannen bekend maakte over Sodom en Gomorra. Dat Abraham in discussie ging met God. Maar ja, Heer, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, gaat u dan nog uw plannen doorvoeren? Nee, zegt God, dat doe ik niet. Weer blijkt daar het geduld van God. En hier is Noach alleen. En de volgende sheet, een eindje verder nog, gaan we lezen. En daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde de gronden richten. En dan komt er een aantal opdrachten die Noach moet doen. Onder andere, maak voor jezelf een ark van goverhout. En dan doet hij allerlei beschrijvingen erbij, zoals die ark eruit moet zien. Moet u zelf maar lezen in vers 14 en 15. Zo moeten wij maken. En dan zegt hij erbij, maar met u zal ik een nieuw begin maken. Met u zal ik mijn verbond maken. Een nieuw begin. En vervolgens zegt hij, en u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen. Om ze met u in leven te houden. Een mannetje en een vrouwtje moet het zijn. En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt. En verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. Want je hebt wat nodig als je dat de hele tijd in de ark moet zitten. Je kunt wel in de ark zijn, maar je moet ook gevoed worden. En dan staat er in vers 22. En nou deed het overeenkomstig alles wat God hem geboden had. Zo deed hij. Het is logisch dat Noach met God sprak. En dat God tot Noach sprak over wat er ging gebeuren. Het is logisch dat God Noach zijn plan openbaart. Want Noach moest gered worden uit deze tijd. Als dat oordeel over de wereld kwam, moest Noach eruit zijn. Hij moest eruit gehaald worden. Wilde God met hem door kunnen gaan. En God heeft daar een heel gedetailleerd plan voor. Hij wil met Noach een nieuw begin maken. En dan staat er in Hebreeën 11 vers 7. Uit eerbied. Het staat in NBG. En in de herziende Statenvertaling staat. Met ontzag voor God bouwde Noach de ark voor God. Uit ontzag. Uit gehoor. Uit eerbied. En waarom was die eerbied er? Ik denk als je met God wandelt. Dan ga je God leren kennen. Elke dag dat je met God wandelt. Leer je God beter kennen. Dan ga je zijn liefde zien. Proeven. Voelen. Als je niet met God wandelt, blijft God een God op afstand. Maar als je met God gaat wandelen, dan leer je iemand kennen. Als je met iemand gaat wandelen, leer je iemand kennen. Als Arjen en ik gaan wandelen, dan kijken we allemaal dezelfde kant op. En je praat met elkaar. En natuurlijk ken ik Arjen al, we zijn al 36 jaar getrouwd, vandaag tevoren. Dus we kennen elkaar wel. Maar als je niet met iemand wandelt, kun je ook niet leren kennen. God wil met jou wandelen. Hij wil jou leren kennen. Hij kent je eigenlijk al. Je weet het zelf nog niet, maar hij kent je wel. Maar wij moeten God leren kennen. En als je God leert kennen, dan leer je zijn genade. Dan leer je zijn karakter kennen, zijn barmhartigheid. Dan leer je zijn geduld met ons. Dan leer je iets over zijn liefde voor ons. En daarom stelde Noach ook geen vragen. Hij ging zo die ark bouwen zoals God het hem had gezegd. Hij stelde geen vragen over de zonde, want hij wist dat de wereld zondig was. En dat het oordeel niet uit kon blijven. Soms vragen we ons af, ja, moet je dan altijd over de zonde praten? Weet je wel. Maar ik geloof, als je niet gelooft dat zonde fout is in de ogen van God, dan geloof je ook niet in de vergeving van God daarvoor. Dan geloof je ook niet in de veroordeling daarvoor. En dan kom je op een heel gevaarlijk terrein. Maar als je God vertrouwt in alles wat hij doet, dan ga je doen wat hij zegt. En Noach bouwde de ark. En dan heb je de ark gebouwd. En dan is hij klaar. De volgende dia. Henk, bouwt de volgende. Oh, wacht even. Hij staat al. Even opletten, Marinus. Genesis 7, 1 tot 5. De ark is gereed. En dan zegt de Heer tegen Noach. Ga in de ark, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Daar herhaalt God nog eens tegen Noach. Je bent rechtvaardig. God noemde hem een rechtvaardige man. Soms zijn we in de eigen ogen wel eens rechtvaardig. Maar dan kijkt God er heel anders naar. Soms denken we, ik doe dit en ik doe dat en ik doe zo. Ik doe zoveel goede dingen. Dan kijk je naar de kwalificatie van mensen of naar je eigen kwalificatie. Maar het is belangrijk dat God je rechtvaardig noemt. Zo is het hier ook. En dan gaat hij weer opdrachten geven. U moet voor uzelf van alle reine dieren 7 paar nemen. Een mannetje en zijn vrouwtje. Maar van de dieren die niet rein zijn, 1 paar. 1 mannetje en zijn vrouwtje. Ook van de vogels in de lucht, 7 paar, mannelijk en vrouwelijk. Om op de soort op heel de aarde in leven te houden. En staat er in vers 5, en Noach deed overeenkomstig alles wat de Heer hem geboden had. Hij week niet af. Hij deed precies alles zoals de Heer het zei. Noach deed zijn best om de wil van God te doen. Want dat betekent eigenlijk wandelen met God. In het boek staat het zo vertaald. Wandelen met God staat dan vertaald met, hij deed zijn best om de wil van God te doen. Nou is dat misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak. Ik had vroeger een rapport en daar stonden allerlei cijfertjes op. En als ik dan ergens een 6 had, zei mijn vader dat komt beter. Maar hij keek niet naar dat cijfertje. Want ik had een hele lieve vader. Echt een fijne man. En die zei, als je je best maar gedaan hebt. Al had ik een 4 gestaan, had mijn vader er nog blij mee geweest. Als ik maar mijn best had gedaan. En dat is het geheim. Je hoeft niet perfect te zijn, maar je moet wel je best doen. Je ijveren om te wandelen, je beijveren om te wandelen met God. Dat ziet God. En dat je dan fouten maakt, of dat je eens een keer struikelt, dat is niet erg. Als je je best maar doet. Dus als ik dan, ik weet niet of u dat ook nog kent, of ik weet ook niet of dat tegenwoordig nog zo is, maar vroeger stond op mijn rapport een cijfertje voor ijver en een cijfertje voor gedrag. En daar keek mijn vader wel naar. Hoe was mijn gedrag op school? Hoe was mijn ijver op school? En voor de rest was het niet zo belangrijk. Ik weet wel, ik had een hele slechte ijver voor gymnastiek, dat weet ik wel. Ik was een soort houten Klaas, was ik dan. Ik had ook altijd het laatste gekozen met voetballen. Ik mocht in de goal staan, want ik was niet zo goed in sport. En voor de rest laat ik daar niet over de cijfers uit. Maar ijver en gedrag waren wel goed trouwens. En daar keek mijn vader naar. Dus ik wist dat ik mijn best moest doen. Hij zei, als je je best hebt gedaan en je hebt slecht cijfer. Noach deed zijn best om de wil van God te doen. Dat is belangrijk, dat we onze best doen om de wil van God te doen. Onze dopelingen, die hebben het erover gehad. En die willen God volgen. Die willen met de Heer gaan wandelen. Toos en Nico en Bert. Die hebben dat aangereden. Ik wil met de Heer gaan wandelen. En dat is belangrijk. De ark is gereed. En dan komt die tweede stap erin gaan. Het offer van de Heer Jezus is gebracht. De weg om met God te wandelen is in gereedheid gebracht. Alles is klaar. Tot vergeven van onze zonden. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Hij heeft al die belemmeringen die ons verhinderen om met God te wandelen, heeft hij weggehaald. Nu moeten we alleen het offer nog aanvaarden. Ook dat hebben de dopelingen gedaan. Als we dat offer hebben aanvaard, dan worden we gereinigd. Ontvangen we vergeving van zonden. Dan is eigenlijk alles klaar om te gaan wandelen met God. Maar je moet wel dat offer aannemen. Je moet wel de ark binnengaan. En Noach gaat in de ark. En dat is best een hele stap om alles achter te laten. Want je leeft daar onder je tijdgenoten. Je kent heel veel mensen. En die mensen hebben je wel bespot. En wat ben je toch allemaal aan het doen? Het is gekke werk wat je aan het doen bent. Man, de zondvloed, wie gelooft dat nou? Waar is hier water? Hoe kom je erbij? Maar ja, dan komt het op het moment dat God zegt, nu gaat het gebeuren, ga in de ark. En dan moet je alles achterlaten. Alles, iedereen die je dierbaar is. Of waar je aan hangt. En dat is ook zo met de doop. Als je Jezus gaat volgen, moet je een keuze maken om de wereld achter je te laten en te kiezen voor God. En met hem te gaan wandelen. Sommige mensen noemen dat gekke werk. Er zijn genoeg mensen die dat gekke werk noemen. Joh, je weet niet wat je mist. Nou, dat weten hun ook niet, wat je krijgt. Het is een vreugde om met God te wandelen, weet je dat? Het is een vreugde om van hem te zijn. Gelooft u dat ook? Ervaart u dat ook? Het is echt een... Je hart wordt vervuld met blijdschap en met vrede. Ik zou hem nooit meer willen missen. Nooit meer. Ik zou niet weten wat ik zonder hem zou moeten doen. Ik zou het niet weten. Ik zou denk ik in een groot leeg gat vallen. Als ik erachter zou komen dat God niet zou bestaan. Gelukkig gebeurt dat niet. Want God bestaat. En God houdt van me. Dat weet ik gewoon in mijn hart. Heel diep in mijn hart. Weet ik dat. Maar stel je voor dat het niet waar zou zijn. Ik kan het me niet voorstellen. Maar stel je voor. Dan zou ik in een groot diep gat vallen. Echt waar. Ik zou niet weten wat ik dan verder moest gaan doen. Nou, misschien heel veel geld uitgegeven. Op vakantie gaan. Het beste ervan maken. Ja, ik ben nu 60, 61. Nou, je zou 10 jaar goed kunnen genieten nog. Want dan ben je nog gezond. En na wordt het toch maar wat. Maar daar zou ik er wel van gaan leven, denk ik. Ja. En dan moet die ark in. Maak de volgende dia. Hoe staat het dan? Henk zei al, ik voel al aan wanneer ik de volgende moet nemen. Nou, dat klopt. En Noach gaat met zijn zonen en zijn vrouw in de ark vanwege het water van de vloed. Van de reine dieren, van de dieren die in het rein waren, van de vogels en van alles wat over de aardbodem kruipt, kwamen er twee en twee naar Noach in de ark. Mannelijk en vrouwelijk, zoals God aan Noach geboden had. Dat gebeurde gewoon. God stuurde de dieren. De mensen kwamen niet, maar de dieren wel. De schepping juichte. De schepping kwam. Die wilde gered worden. De dieren. En de mensen bleven weg. Jammer, hè? Dat was jammer. Dan staat er in vers 16. En die kwamen, als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En dan staat er een heel belangrijk vers. En de Heere sloot de deur achter hem. De Heere sloot de deur. We leven in genadetijd. En wanneer de Heer Jezus terugkomt, dat weten we niet. Er zijn heel veel mensen die kunnen dat berekenen. Ik heb mijn best gedaan, maar het lukt gewoon niet. Ik zou niet weten waar ik beginnen moet met de berekening. Trouwens, als Jezus het zelf ook niet wist en hij zegt, ja, de Vader alleen weet het. Ja, wie zou ik dan zijn om het wel te kunnen berekenen? We weten het gewoon niet. Maar het kan vandaag zijn, het kan morgen zijn, het kan over 10 jaar zijn. De Heere sluit de deur. We leven nu in een genadetijd. Iedereen mag komen. En God houdt van je. Maar die stap om die ark binnen te gaan. Ik kan me voorstellen dat die wereld zegt van toen Noach alles die in de ark gingen. Van nou, daar zijn we vanaf. Van die dwaas. Die was spreekt over een zondvloed. Nou, blij dat hij in die ark is, dan we niet meer zien. En voor hun is het een soort, ja, zo zeggen, een soort doodskist. Van nou, hup, dekseltje erop, de grond, weg ermee. Je laat alles achter. En het is het eigenlijk ook, je bent eigenlijk dood voor de wereld. Ja, als je met Christus gekruisigd bent, ben je dood voor de wereld. Als je met hem gestorven bent en met hem begraven bent, ben je dood voor de wereld. Je kijkt niet meer achterom. Je hangt niet meer aan die wereld. Maar je bent bij Christus ook opgestaan. En je mag een nieuw begin maken met Christus. Om te leven voor God. Hij bepaalt de tijd, Jezus, de Vader. Hij sluit de deur. De ark is ook een beeld van Christus. Mag ik de volgende, Henk? In 1 Petrus 3, vers 18 tot 21 staat het volgende. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Christus brengt ons tot God. Hij wil ons tot God brengen. Hij is wel tot dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geest in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren. Toen God in zijn geduld, heb het weer geduld, nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8, mensen behouden werden door het water heen. Hier komt nog steeds in het Nieuwe Testament, wordt door Petrus aangehaald, het geduld van God tijdens de bouw van de ark. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijder van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten. Voor de opstanding van Jezus Christus. Het tegenbeeld van de ark is de doop. Behoud nu ook ons. In de ark is redding. Voor Noach en zijn gezin. In de ark ben je veilig geborgen. In de ark kun je beschouwen als bekleed zijn met de rechtvaardigheid van Christus. En dan staat er op een gegeven moment. Van het tegenbeeld daarvan. De doop behoud nu ook ons. Maar niet als een verwijder van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten. Het gaat dus niet om onze buitenkant, het gaat om de binnenkant. Je hoeft geen allerlei dingetjes te gaan doen om een heel goed en perfect te leven. Daar vraagt God niet om. Dat is buitenkant. Maar God vraagt ons hart. En als Hij in ons hart mag regeren, dan gaan we de dingen doen, vanzelf doen die God van ons verlangt. Hoeft niemand ons te zeggen wat we wel en niet moeten doen. En soms gebeurt het bij iemand al heel vlug. En bij de ander gaat er jaren overheen voordat hij begrijpt wat God van hem verlangt. Maar dat is niet erg. God laat je zien wat je moet doen. Voor jou persoonlijk. Als iemand rookt, dan kunnen we daar met de ogen naar kijken. Als iemand die niet rookt, dan zeggen we, wat is dat nou voor iemand? Maar dat is voor God soms niet het belangrijkste. Eerst moet er iets anders gebeuren in iemands leven. Je kunt wel op iets, op een detail gaan kijken. Maar dat is buitenkant. Het gaat om de binnenkant. Van ons hart. En weet je wel, voor al die zonden en fouten is Jezus gestorven. De ark is een beeld van Christus, zei ik al. Hij had één ingang, een zijingang. Je moet dan denken aan die tekst van, hij is doorboord om onze overtredingen. Hij heeft onze straf gedragen. En verder zie je in die ark één lichtopening, bovenin. Alles was donker, aan de zijkant. Alles was verder dicht. Eén el van boven was een opening. Eén el, dat is een halve metertje. Dus als je in die ark zit, kun je alleen maar naar boven kijken. Dus alleen maar naar boven kijken. En de Bijbel zegt, als je in Christus bent, bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. De dingen die van God zijn. Dus in alles is de ark een beeld van Christus. Zowel in de praktische dingen, de uitvoering, maar ook in de functie ervan. De redding van de mens, de redding van Noach. Veilig in de ark van God, geborgen in de ark. In Matteüs 24, misschien wil je die tekst laten zien. Ja, die haalt Jezus zelf de geschiedenis van Noach aan. Dat betekent ook, als Jezus die aanhaalt en Petrus die aanhaalt, dat het ook echt is gebeurd. Sommigen twijfelen daar wel eens aan. Maar Jezus zelf haalt de geschiedenis van Noach aan. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen de discipelen, na de vraag van wanneer gaat het allemaal gebeuren, wanneer komt u terug? En dan zegt hij, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen van de zondvloed met eten, drinken, trouwen, ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en in alle weg nam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Weet je, zij waren niet bereid. De mensen in de dagen van Noach, die waren zo van God vervreemd, dat ze er niks meer van begrepen. Dat ze ook niks van hem bemerkten. En ook niet toen Noach aan het prediken was. Ze waren niet bereid. Wij worden opgeroepen om waakzaam te zijn. En bereid te zijn. Zijn wij bereid? Dat is de vraag. Zijn wij bereid? We leven nog in de genadetijd. En nu ga ik gewoon afronden. De deur is nog steeds open van die ark. We kunnen nog allemaal binnenwandelen. Maar hoe lang nog? Eén ding weet ik wel. In hem is het veilig. In hem, in Christus, zijn we geborgen. Als je hem aanneemt als je redder en je verlosser, dan zul je weten wie hij is. Dan wordt de weg geopend om met hem te wandelen. En dat is de uitdaging ook, om met God te wandelen. En met de dopelingen hebben we gesproken en ze hebben aangegeven dat ze met God willen wandelen. Ze hebben het allemaal begrepen. En dat is het belangrijkste. We hoeven niet perfect te zijn. Maar één ding is belangrijk, dat we God willen gehoorzamen. Met ontzag. Dat we met hem gaan wandelen. Dat is belangrijk. Het is een voorrecht om Bert en Toos en Nico te mogen dopen. En daar gaan we zo meteen aan beginnen. Ik was verrast toen ik hoorde dat Toos en Nico die stap gingen zetten. En we hebben altijd gezegd, God moet je overtuigen. Je moet het niet doen voor mij of voor de ark. God moet het aangeven. Dat is belangrijk. En als God het aangeeft, dan is het goed. Anders zou ik zeggen, anders mag je dan niet eens gedoopt worden. Als je niet overtuigd bent dat je dat God van je houdt. Als je niet overtuigd bent van het feit dat je zonden vergeven moeten worden. Dat je vergeving en verzoening nodig hebt. Als je niet overtuigd bent dat God met je wil wandelen. Dat hij je een heel nieuw leven wil geven. Ja, dan moet je eigenlijk niet laten dopen. Zo simpel is het eigenlijk. Maar als God je roept, gehoorzaam dan. Dat is belangrijk. Amen.